Oké, we gaan van start gaan. Dus de vergadering van de gemeenteraad van 4 juni. Ik kan nu al meegeven dat de volgende raad op 9 juli is. Als ik vergeet op het einde. Het is 9 juli de volgende gemeenteraad. Ik verklaar de zitting voor geopend. Punt 1 is de gemeenteraad van 30 april 26. Notulen en audioopname. Vraag tot goedkeuring. Oké. Dan punt 2. Ah ja, de deur gaat niet open beneden. Ja. Punt 2, informatie en archiefbeheer. Samenwerkingsovereenkomst. Ik geef het woord aan Lies de Witte. Voor dit punt.
Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Hierbij wordt de goedkeuring gevraagd eigenlijk voor de samenwerkingsovereenkomst met Wervik en Harelbeke rond ons digitaal en analoog informatie- en archiefbeheer. Het is zo eventjes de achtergrond schetsen dat wij in 2024 al een engagementsverklaring hebben of zijn aangegaan met de regio om eigenlijk te gaan kijken om op een andere manier ons informatie- en archiefbeheer te gaan aanpakken. Dat is niet volledig vrijblijvend uiteraard, want als lokaal bestuur zijn we gewoonweg verplicht om ons informatie en om onze documentatie goed te gaan archiveren, ook toegankelijk te maken en alles veilig te bewaren. Nu, op vandaag beschikt Deerlijk niet over een eigen archiefdienst. Wij zijn dan ook op zoek gegaan naar eigenlijk een regionaal verhaal. En dat komt ook vanuit de subsidieoproep vanuit de provincie West-Vlaanderen. Waarbij dat we konden het verhaal regionaal gaan aanpakken. Wat uiteraard sterker is dan het alleen te moeten doen. En we hebben samen met Wervik en Harelbeke staan we eigenlijk een beetje voor dezelfde uitdagingen. Zitten we op hetzelfde niveau, want iedere gemeente of stad heeft een andere uitdaging. Vandaar dat Wervik, Deerlijk en Harelbeke eigenlijk met dezelfde uitdagingen zitten om dat samen aan te pakken. Nu, het is zo dat we zowel het papieren als het digitale archief aanpakken en ook het documenteren op vlak van digitale processen eigenlijk verder gaan bekijken. Met deze samenwerkingsovereenkomst ligt de coördinatie vooral bij Wervik van het project. En het is ook zo dat de overeenkomst voor 2 jaar is. Als dat goed geëvalueerd wordt, dan kan dat gerust verder gezet worden. En wat kost dat nu voor de gemeente? Eigenlijk op een 15.000 euro per jaar wordt dat gerekend. Inclusief de subsidie die we ontvangen vanuit de provincie, verdeeld over de verschillende gemeenten. En dan vanaf augustus 2027 zal dat dan in principe op een 20.000-tal euro per jaar komen. Maar hiermee met de samenwerkingsovereenkomst kunnen we dus wel expertise gaan bundelen. En tegelijkertijd werken we ook aan het actiepunt vanuit ons meerjarenplanning, waarbij dat we inzetten op alle zaken van het archiveren en het informeren, het veilig bewaren van onze informatie. Dus hierbij wordt de goedkeuring gevraagd.
Heeft er iemand vragen over? Philippe Terijn.
Wel, oké, ik had gewoon een keer de vraag. Ja, waarom is dat eigenlijk met Wervik? Allee, ik zie dat er 4 clusters zijn. Wellicht omdat Wervik wat meer expertise heeft. Maar waarom niet met Waregem bijvoorbeeld of zo, die wat dichter gelegen is. En natuurlijk die 20.000 euro per jaar, dat is natuurlijk wel een hele hap. Dat is zonder subsidies, ik gelezen. En dat is ook voor onbepaalde duur, als ik het goed begrepen heb.
Het is zo dat het wel kan opgezegd worden, de overeenkomst, maar wanneer dat het na de 2 jaar wordt het, en ook tijdens de looptijd van die 2 jaar, wordt het sowieso minstens 1 maal per jaar geëvalueerd, wordt er samengezeten rond de werking als alles goed verloopt. Dus op dat vlak is dat zeker 1 opzegbaar en 2 kunnen we dat na die periode dan ook wel nog verder zetten met inderdaad eigen middelen en meer vanuit de subsidie. En wat betreft de clusters is het zo dat de volledige regio eigenlijk wat opgedeeld geweest is. Er is gekeken geweest naar de specifieke uitdagingen waarvoor we staan. Bijvoorbeeld in Kortrijk, zij staan al een heel stuk verder omdat ze ook veel groter zijn en omdat ze daar ook heel wat meer mensen op hebben die daar ingezet worden. En met de kleinere gemeenten hebben we eigenlijk nog altijd die specifieke uitdagingen over het gaan archiveren, digitaliseren ook van ons archief. Dus vandaar dat die clusters op die manier gevormd zijn. En dat is ook in een proces geweest, of in een traject geweest, met onder andere ook de algemeen directeurs, die daar hun input hebben gegeven om uiteindelijk te komen tot een viertal verschillende clusters. En voordelijk zitten wij met Wervik en Harold Bieke samen.
Oké. Nog iemand vragen? Dat mag goedgekeurd worden. Ja, dank u. Punt 3. Kosteloze overdracht van grond uit de verkaveling Bestierland door de verkavelaar aan gemeente Deerlijk. Schepen Regine Roorijk, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd de ontwerpakte goed te keuren voor de overdracht van de grond met wegenis en infrastructuurwerken gelegen in Bestierland op het grondgebied Deerlijk, dus goed te keuren. Dus de verkaveling van Bestierland, tussen is Deerlijk en Haarlembeke gelegen, is een realisatie van een projectontwikkelaar. En er zijn ongeveer 300 bouwloten die momenteel al bebouwd zijn. En een verkavelaar is verplicht dus om in te staan voor de aanleg van alle noodzakelijke wegenis- en rioleringswerken, als ook voor de aanleg van voetpaden, groenaanleg en voor alle overige noodzakelijke uitrustingswerken. En daarbij geldt ook de afspraak voor het toekomstige voor het volledige toekomstige openbaar domein na de realisatie en definitieve oplevering dit kosteloos, vrij en onbelast naar het openbaar domein van de gemeente over te dragen. De afspraak dus was dat beide dossiers, zowel van Haarlembeke als Deerlijk, dus een gelijktijdige procedure zouden lopen, zodat de overdracht via een gecombineerde akte en overdrachtsplan kan gebeuren. En de overdragende percelen op het grondgebied Deerlijk zijn kavel 7 tot en met 10 op het opmetingsplan. Dus in een latere tweede fase zal op termijn de thans nog niet aangelegde of opgeleverde openbare infrastructuur door middel van afzonderlijke akten worden overgedragen aan respectievelijk ook de stad Haarlembeke en de gemeente Deerlijk. Dus het is enkel dus de wegenis aan infrastructuurwerken met uitzondering van de leidingen van RWA en DWA, aangezien deze overgedragen worden aan de watergroep.
Dat is het?
Ja.
Ja. Iemand vragen over? Philippe Terijn?
Wat? Ik ben er natuurlijk niet in. Alleen, dat vraagt natuurlijk wel een beetje onderhoud, veronderstel ik, die kavels. En de vraag is natuurlijk naar financiële consequenties. Is dat naar personeel, naar onderhoud, naar de financiële consequenties daarover?
Ja, momenteel wordt het nu overgedragen. We zullen dan zien in feite in hoeverre, want dat is meer openbaar werken, in hoeverre dat het zal rekenen voor. Maar natuurlijk, het openbare domein moet overal onderhouden worden. Dat is waar, Philippe. Ja. En hoe meer verkabeling dat je hebt, hoe meer dat inderdaad zal kosten aan de gemeente. Ja. Maar natuurlijk, maar we kunnen ook wel rekenen op de inkomsten van al de mensen die er wonen. Dus zowel de opstemming van de onroerende voorheffing als eigenlijk de personenbelasting. Dus dat brengt toch ook wat op voor de gemeente.
Niemand bezwaren tegen die kosteloze overdracht, hoop ik. Mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan gaan we over naar punt 4, toetreding tot de aankoopcentrale VZ2 samenaankoop AZO voor afname van de raamovereenkomst voor het leasen van fietsen. Ik geef het woord aan schepen Lucas Vianen.
Dank u, voorzitter. Om onze personeelsleden de mogelijkheid te bieden om een fiets te leasen, wordt aan de gemeenteraad gevraagd om toe te treden tot de aankoopcentrale VZ2 samenaankoop AZO. Binnen deze aankoopcentrale is Cyclobility de voordeligste aanbieder. De opdracht loopt van 1 juni 2026 tot 31 mei 2027 en kan 3 keer 1 jaar verlengd worden. De personeelsleden kunnen kiezen voor contracten van 3, 4 of 5 jaar. En goed om te weten is ook dat wanneer de raamovereenkomst eindigt, dat niet betekent dat de individuele contracten tussen Cyclobility en de personeelsleden ook eindigen. Dus deze lopen dan uiteraard wel door. En dan rest mij nog om jullie te danken om toe te treden tot deze aankoopcentrale.
Iemand daar meer uitleg over nodig? Niemand? Mag goedgekeurd worden? Dank u. Dank u, Lucas. Punt 5 dan. Creat Services, algemene vergadering van 16 juni 2026. Dat gaat door in Flanders Expo. En voor de gemeenteraad is de heer Yves van de Wielen aangeduid als effectief. U kunt er aanwezig zijn. En mocht er iets gebeuren, dan zal Mark Koppens u vervangen. Ook de... En als je van de site... Ja, hier zit er geen agenda bij, denk ik. Nee? Ja, oké. Ach, iedereen akkoord? Dan punt 6, Faris. Algemene vergadering van vrijdag 19 juni. Ook in Flanders Expo, opnieuw Yves van de Wille. Ik veronderstel dat je niet op hotel blijft daar, dat je naar huis komt. Ja. En Tine Wielaert is vervanger, dus ja, moeilijke datum denk ik. 19 juni, zal wel waarlijk worden. Dus je moet gaan, Yves, je kunt er niet van uit. De agenda legt er goedkeuring voor op de gemeenteraad hier. Dus iedereen kan zich daarin vinden, mag goedgekeurd worden. Dank u. Punt 7. Psilon, algemene jaarvergadering van 17 juni 2026. In onthaalgebouw Horizon, nabij het crematorium Uitzicht. Daar is het Mark Koppens die afgevaardigd is als effectief. En schepen Regine Roorijk als plaatsvervangend. Veronderstel, Mark kan gaan. Ja, dank u. Je ziet ook de punten van de agenda, waar iedereen zich akkoord kan en vinden. Dank u. Dan gaan we over naar punt 8. Overeenkomst interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs Haarlembeke. Ik geef het woord aan schepen Regine Roorijk.
Dank u wel, voorzitter. Dus aan de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd de overeenkomst interlokale vereniging deeltijd kunstonderwijs Haarlembeke deerlijk goed te keuren. Dus in het kader van de inkandeling van de gemeentelijke kunstacademie in de academie Haarlembeke, anders de AH, werd in samenspraak tussen de diensten van gemeente Deerlijk en stad Haarlembeke een samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging opgemaakt. Aangezien de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Deerlijk en de Haarlembeekse Academie voor Podiumkunst, de HAP, waar we nu eigenlijk al bij zijn, dus dateert van het jaar 1970 en herzien is in het jaar 1979, werd ook deze samenwerking tussen de gemeente Deerlijk en de HAP hernieuwd opgenomen in diezelfde samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging. Op die manier stelden de diensten één omvattend document samen om de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Deerlijk en stad Haarlembeke op vlak van deeltijds kunstonderwijs te omvatten. De financiële impact voor HAP wijzigt niet. De bijdrage die de gemeente Deerlijk daarvoor op heden betaalt, blijft dezelfde. De financiële impact voor de AH ziet er als volgt uit. Op heden betalen wij als gemeente het jaarloon van de leerkracht van de gemeentelijke ingerichte kunstacademie. Het eerste jaar van de overeenkomst zal het contract vanuit Haarlembeke als beherende gemeente opgemaakt worden. Haarlembeke betaalt ook het loon van de leerkracht, maar zal dit terugvorderen aan de deelnemende gemeente, namelijk Deerlijk. Dit komt omdat er in het eerste jaar nog geen gesubsidieerde financiering zal zijn vanuit de overheid. De subsidiering volgt pas vanaf het tweede jaar. Dus de financiële inbreng, zoals in de overeenkomst voor HAP en AH, zijn de volgende. Dus elk deelnemende gemeente doet jaarlijks een financiële inbreng in de interlokale vereniging ten behoeve van de werking van de interlokale vereniging. En dit aan rato van de eerste drie lesuren per jaar 223,99 euro per uur. En voor de daaropvolgende lesuren per jaar 105,54 euro per uur. Dus ter duiding, in academiejaar 2025-26 werden hier in Deerlijk 11 lesuren gegeven door één leerkracht. Mocht dit zo blijven, dan gaat de berekening als volgt. U ziet ze daar staan en gaat dat ons als Deerlijk 1500 euro, ongeveer 1500 euro op jaarbasis kosten. Natuurlijk, het eerste jaar moeten wij wel nog het loon betalen van de leerkracht. Dus maar vanaf het tweede jaar dat zal gesubsidieerd worden. Dus als er verschillende leerkrachten aangesteld worden, dan wordt verschillende keren het tarief voor de eerste drie uren aangerekend en ligt het bedrag per jaar iets hoger. Maar we hopen dus dat er één leerkracht naar Deerlijk komt, aangezien we enkel tekenles geven. Het werkingsmateriaal voor beeldende vorming wordt voor een bedrag van 20 euro per hoofdelijke leerling per schooljaar gefactureerd aan de gemeente Deerlijk. En dat is dus, dat was dus dit jaar in feite 96 leerling. Dat kunt dat zo een beetje zien wat dat dan heeft als resultaat. In stad Haarlembeke werd de overeenkomst reeds goedgekeurd op maandag 18 mei. En nu ligt het voor hier ter goedkeuring op 4 juni.
Heeft er daar iemand nog vragen over? Niemand? Oké, dat mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan blijven we bij schepen Regine Roorijk voor het erfgoed. Convenant tussen gemeente Deerlijk en René de Klerkenootschap 2026-2031. Dat is punt 9. Aan u het woord, Regine.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we al weten dat een aantal keer het convenant besproken geweest is. Ook met het René de Klerkenootschap. En we zijn heel blij dat we terug tot een overeenkomst gekomen zijn. En het is de convenant die voorligt dat we zouden graag goedgekeurd zien.
Iemand vragen?
Ja, Filip.
Hekie, aan u het woord.
Niet echt een vraag, maar een opmerking. Er was dan al sprake van een nieuwe vlag die moest ontworpen worden. Is het niet beter om te wachten met het convenant goed te keuren totdat alle wolken daar zijn opgetrokken? Want dan verlies je een beetje uw...
Ik denk het niet, Filip. Ik denk dat we een goede overeenkomst hebben met het genootschap en dat we met vertrouwen verder gaan naar de toekomst. En het zou jammer zijn dat we hier het nieuwe convenant niet goedkeuren, aangezien dat eigenlijk het is nog altijd het oude convenant die doorloopt. En ik zou wel graag hebben dat het nieuwe convenant wordt goedgekeurd en dat we in vol vertrouwen naar de toekomst kijken.
En is er al een timing voor die...
Nee, er is nog geen timing. Nee.
Wel benieuwd natuurlijk.
Ik ben ook benieuwd, maar dat kan zijn naar aanleiding van, we weten allemaal dat volgend jaar een feestjaar is in 2027, dat kan zijn dat er daar een stukje van die sluier in zit in het... in de nieuwe vlag dat zij maken. Dat kan.
Hing dat het werk niet voorgelegd worden?
Ja, dat staat er ook in. Dat staat er ook in het punt, ja.
Ja, oké. Mag goedgekeurd worden? Dank u. Dan punt 10, de Veemeerstraat. Rooilijnplan voorlopige vaststelling. Ik geef het woord aan Joop Tijdgat.
Dank u, voorzitter, collega's. De gemeenteraad stelde in zitting van 28 november 2024 reeds het ontwerp van rooilijnplan in de Veemeerstraat vanaf de Sint-Eloisstraat tot aan Veemeerstraat 44 vast en gelast het college van burgemeester en schepen om het voorlopig vastgestelde rooilijnplan te onderwerpen aan een openbaar onderzoek. Een rooilijnplan dat op 18 oktober 2023 werd opgemaakt door een landmeter. Aangezien artikel 17 van het gemeentedecreet gemeentewegen bepaalt dat er binnen een ordertermijn van 30 dagen een openbaar onderzoek dient opgestart te worden en die termijn ruim overschreden is, is het opportun om een nieuwe voorlopige vaststelling te doen. Nu, wie zich afvraagt waarom daar een anderhalf jaar over gegaan is, verdringt zich een renovatie van dat stuk in de Veemeerstraat op en er wordt ook gevraagd aan een aangelande om tussen te komen in de kosten, zoals ook opgenomen is in de omgevingsverhuizing die afgeleverd is aan de persoon in kwestie. Het is een dossier die al een paar jaar hangende is, doordat ook mijn voorganger nog mee bezig geweest is. En er zou nu wel schot in de doorbraak zijn, waardoor we dit nu opnieuw naar voren brengen.
Ik denk dat die voorganger iets wil zeggen.
In de tijden waar we eigenlijk een goede overeenkomst kunnen sluiten met die mensen, zijn zeer constructief opgesteld. Blijft die overeenkomst helden in de bijdrage dat ze doen?
Die overeenkomst die hier in een van de volgende gemeenteraden naar voren zal komen, daar konden ze zich niet in vinden. En vandaar is er daar nog wat tijd over gegaan, maar zou er nu wel een doorbraak zijn.
Zeer vreemd, want toen kon men zich daar wel in vinden. Dus met een nieuw bestuur is er blijkbaar een andere...
Nee, ik zei dat heel bewust, Bert, omdat ik weet dat je er ook mee bezig geweest bent. Het is niet mijn bedoeling om te zeggen, want er was toen geen doorbraak. Maar ik wil maar zeggen waarom dat zo lang is blijven liggen. Ik weet dat je er ook nog mee bezig geweest bent.
Maar die mensen zagen dat helemaal zitten. Maar goed, ja. Dat komt, zal vuurwerk worden.
Dat komt voor in een... Ja, goed, ja. Vuurwerk is verboden, hè.
Enkel maar niet uit, ja. Ja. Iedereen kan zich vinden in het voorstel. Mag goedgekeurd worden. Dank u. Punt 11, veldwerker landbouw samenwerkingsovereenkomst. Ik geef opnieuw het woord aan schepen Joop Tijdgat.
Dank u, voorzitter. In zitting van 9 juli 2025 beslist het college van burgemeester en schepen principiële goedkeuring te verlenen voor het aanstellen van een veldwerker landbouw in het kader van het actieplan Weerbaar Waterlandschap Midden-Zuid-West-Vlaanderen. Nu, het Weerbaar Waterlandschap Midden-Zuid-West-Vlaanderen gaat in essentie over het aanpassen van het landschap aan de gevolgen van klimaatverandering, minder overstromingen bij hevige regenval en minder droogte in droge periodes. Een klimaatrobuust initiatief dus. Voordelijk gaat het over de Haverbeek en de Slijbeekvallei. Wat men berekent, ten eerste water langer vasthouden, minder overstromingen, landbouw weerbaarder maken, meer natuur en biodiversiteit. Wie werkt hier aan mee? De provincie West-Vlaanderen, Leiedal, voor dit gedeelte Kortrijk, Zwevegem en Dierlijk, de Vlaamse Landmaatschappij, landbouwers, natuurverenigingen en waterbeheerders. Wat betekent dit concreet voor Dierlijk? Voor Dierlijk ligt de focus vooral op de Haverbeek- en Sleibeekvallei samen met Kortrijk en Zwevenham. Het doel is om deze valleien opnieuw meer als natuurlijke spons te laten functioneren. Concreet kunnen daar onder andere uit voortkomen een terreinbegeleiding van landbouwers via deze veldwerker waarover het hier gaat. Waarom wil men een veldwerker? Die is vooral nodig omdat landbouwers een cruciale rol spelen in het slagen van het project. De veldwerker moet de landbouwers begeleiden, subsidies helpen aanvragen, beleid en praktijk op elkaar afstemmen en de uitvoering van landbouwmaatregelen trekken. De financiële impact voor Dierlijk voor deze veldwerker is een rechtstreekse kost van maximale bijdrage van 7000 euro. Gedurende 6 jaar, dus voor 2036-2031, en een maximale kost van 42.000 over de volledige periode. De veldwerker is dus een regionale landbouwcoach en brugfiguur die landbouwers begeleidt en de uitvoering van landbouw- en waterbeleid ondersteunt. Wat is de meerwaarde voor onze gemeente? De gemeente beschikt niet over voldoende interne capaciteit en expertise om deze rol zelf op te nemen. De veldwerker ontzorgt de gemeente administratief en uitvoerend en hij of zij wordt gezien als de centrale coördinator tussen alle betrokken partijen. De veldwerker zal hier op het gemeentehuis werkzaam zijn en dit op afroep. En minimum eenmaal per jaar zal een overleg gebeuren tussen alle partijen. Aan de raad wordt gevraagd om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.
Heeft daar iemand vragen over? Jan Verijn.
Meneer Schepen, ik lees inderdaad dat er daar een overlegmoment zal gebeuren elk jaar, jaarlijks. Ja. Is het een optie dat ook de gemeenteraadsleden die dat wensen daar ook op kunnen aanwezig zijn?
Ik had eigenlijk wel een beetje die vraag van u verwacht. Ik heb er persoonlijk geen problemen mee. Maar dat laat ik ook over aan de organisatie, wordt georganiseerd vanuit de provincie. En ik wil wel die vraag stellen. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat we daar met 20 rond tafel zijn. Hey, dat we goed kunnen vergaderen en goed kunnen evalueren. Maar ik wil die vraag wel een keer meenemen.
Dus had ik een vraag of dat kan. Kun je mij op de hoogte houden, alsjeblieft?
Zeker.
Dank u.
Oké, Filip Terijn.
Twee vraagjes. Eerst en vooral dacht ik 7000 euro per jaar. Is dat dezelfde prijs die ook Zwevenham en Kortrijk betalen? En ten tweede, de landbouwers worden die dan van verwettigd wanneer dat die man hier aanwezig zou zijn in het gemeentehuis? Of hoe dan ze kunnen contact nemen?
Dus die persoon zal hier aanwezig zijn op afroep. Dus wanneer dat de landbouwers met een probleem zitten en dus zijn hulp willen inroepen. Dus dat zal hier op afspraak zijn. En die 7000 is dus voor ieder deel. Maar het is een maximum van 7000 euro. Voor hetzelfde geld is er geen landbouwer bijvoorbeeld die een oproep doet, dan kost het ons niets. Maar het is een maximum van 7000 euro.
Oké, nog iemand vragen? Niemand? Mag goedgekeurd worden? Dank u. Dan gaan we over naar punt 12. Sorry, punt 12, woonwijs, werkjaar 15, jaarverslag, jaarrekening. Dat is de jaarrekening over het werkingsjaar van 1 januari 25 tot en met 31 december 25. Ik geef het woord aan Schepen Rode Kroes.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter, beste collega's. Het is inderdaad zo dat het jaarverslag en de jaarrekening van het werkjaar 2025 of werkjaar 15 voorligt. Ik probeer het leverdocument van 59 bladzijden kort samen te vatten. Dus u weet ongetwijfeld dat Woonwijs verder werkt aan een gecoördineerd lokaal woonbeleid. Dat is zowel voor Deerlijk, Haarlembeke, Kuren, Lendelede en Zwevenham. Dit gebeurt allemaal binnen de krachtlijnen van de Vlaamse Codex Wonen. En de werking is eigenlijk blijven focussen op drie duidelijke prioriteiten. Dat is 1. Een divers en betaalbaar woonaanbod. 2. De kwaliteit van woningen en de woonomgeving. En 3. Informatie en begeleiding van inwoners met woonvragen. De focus lag op de opvolging van de lokale woningmarkt, de ondersteuning van de sociale bouwmaatschappij bij sociale woonprojecten en renovaties, het bewaken van de woningkwaliteit, de aanpak van leegstand en het lokaal woonoverleg als vast afstemmingskader.
Daarnaast werd er dan ook nog ingezet op bredere, ruimtelijke en beleidsmatige thema's, zoals bijvoorbeeld reconversie van leegstaande sites, de kernversterking, verdichting op maat en alternatieve woonvormen voor specifieke doelgroepen. En het alles met één duidelijke insteek, en dat is inzetten op samenwerking, preventie en begeleiding en niet enkel op het sanctioneren. Voor Deerlijk zelf toont het jaarverslag een aantal belangrijke aandachtspunten. Het sociaal woonaanbod kende een lichte stijging en ook het aantal privaat ingehuurde sociale woningen nam toe. Maar we moeten niet blind zijn. Tegelijkertijd blijft de druk op de wachtlijst groot, vooral voor grotere woningen. En sommige kandidaten wachten eigenlijk al meerdere jaren. Leegstand bleef ook een aandachtspunt. En tegelijkertijd werpt de actieve aanpak wel degelijk zijn vruchten af. Verschillende panden konden opnieuw in gebruik genomen worden, of gesloopt worden, of een nieuwe functie krijgen. En ook het beleid rond leegstand wordt verder aangescherpt met nieuwe reglementen vanaf dit jaar, vanaf 26. Op vlak van ruimtelijk beleid lopen belangrijke trajecten. Ik denk maar aan het masterplan van het Léon de Fraaieplein en de oude brandweersite, u wel bekend. De uitrol van de woonkaart, kernversterking en de verkenning van alternatieve woonvormen, zoals het project De Voute. Wat woningkwaliteit betreft zien we ook een positieve evolutie. Meer eigenaars vragen heel spontaan een conformiteitsattest aan en het aantal kwaliteitscontroles neemt ook toe. Ook proactief, bijvoorbeeld bij het vermoeden van een overbewoning. Samenvattend zou ik dus het volgende willen zeggen. Bevestigt het jaarverslag dat Woonwijs voordelig een belangrijke en ondersteunende rol blijft spelen in het woonbeleid. De samenwerking binnen Woonwijs biedt de nodige expertise en schaalvoordelen om huidige en toekomstige uitdagingen, zoals verdichting, renovatie en lange termijn woonnoden, onderbouwd en gedragen aan te pakken. En dit doen we ook zoveel mogelijk in nauwe samenwerking met onze eigen diensten binnen het sociaal huis, maar ook binnen stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ik heb geprobeerd het leverdocument van 59 bladzijden, waar natuurlijk alle vijf de gemeenten uitvoeren beschreven worden, toch samen te vatten op maat van Deerlijk. Tot zover, meneer de voorzitter.
Waarvoor dank. Iemand vragen of opmerkingen? Filip Gekeren.
Wel, misschien een suggestie. Het is inderdaad 59 bladzijden. Ik weet niet of er hier in de zaal heel veel enthousiaste lezers zijn van dat document. Maar misschien moesten ze dat kunnen sorteren, dat alle Deerlijk puntjes onder elkaar staan. En dat je niet iedere keer Lendenleden, Zwevenhem, Kortrijk, Kuurne en dan een klein stukje Deerlijk. Allee, zou dat zeer geapprecieerd zijn.
Uw opmerking is heel terecht trouwens. Er was wel wat... Hoe zou ik zeggen, toch hoesting om de verslaggevingen toch een beetje te veranderen en toch iets efficiënter te laten lezen. Dus ik neem uw suggestie zeker mee, Philippe.
Oké, dank u. Dat mag goedgekeurd worden, dat punt. Dank u. Dan gaan we over naar punt 13. Kerkfabriek in Sint-Colomba en Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen. Jaarrekeningen 2025.
Ja, dat
geeft
klopt.
Woord aan de burgemeester.
Ik ben een beetje te vlug, sorry. Ja. Beste raadsleden, de jaarrekening 2025, zoals gezegd, voor Sint-Columba en voor Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen. De cijfers zijn goed te noemen. We doen het een stuk beter dan het vooropgestelde meerjarenplan van de kerkfabrieken van toen. En voor Sint-Columba spreken we over 39.566 euro. En voor Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen 27.989 euro exploitatieoverschot. In het budget 2027, dat dan later dit jaar hier in de gemeenteraad zal naar voren gebracht worden, zullen wij dan ook kijken om die overschotten daar een stuk in te verrekenen voor de toelagen. Aan de raad wordt gevraagd deze jaarrekeningen goed te keuren.
Geen vragen van iemand? Nee? Dat mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan punt 14. Samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke preventiewerking Zuidwest-Vlaanderen. Ik geef het woord aan Schepen Claude Kroes.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, het is dus zo dat in Zuidwest-Vlaanderen in 2019 besloten werd om over te gaan tot een intergemeentelijke preventiewerking. De gezondheidsmakers ondersteunt deze intergemeentelijke preventiewerker. Dus het is zo dat de Vlaamse overheid een subsidiebedrag geeft van 3000 euro vermeerderd met 0,08 euro inwoner. Dit op voorwaarde dat het lokaal bestuur hetzelfde bedrag inbrengt, maar in Zuidwest-Vlaanderen is dat geen financiële inbreng, maar gebeurt de cofinanciering via de inbreng van personeelsuren overeenkomstig het subsidiebedrag. En door middelen te poelen kon er een voltijdsmedewerker aangesteld worden onder de vleugels van de gezondheidsmakers. En om deze samenwerking te formaliseren, wordt dus aan iedere gemeente opnieuw gevraagd een samenwerkingsovereenkomst met de gezondheidsmakers op te maken. Lokale besturen staan uiteraard dicht bij de burger en kunnen via hun bevoegdheden en beleid concreet bijdragen aan een gezonde samenleving. Ze kunnen gericht beleid voeren voor een gezonde woon-, speel-, school-, werk- en zorgomgeving. En daarnaast dragen ze ook bij aan het realiseren van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en het verkleinen van sociale gezondheidsongelijkheid. Misschien nog een weetje om mee te geven. Wij hebben daar toch af en toe een keer beroep op gedaan in het verleden. Voornamelijk rond het mentaal welzijn. Ik denk bijvoorbeeld maar aan digitale weerbaarheid, dat dan in samenwerking gebeurde met het onderwijs. Maar ook in samenwerking met onze jeugddienst en jeugdraad is er ook samengewerkt geweest rond Overkop en dergelijke meer. Dus wij hebben er gebruik van gemaakt en het is in ieder geval de bedoeling om aan de toekomst dat te blijven doen. En misschien zelfs ook nog iets meer afhankelijk van de werking van jeugddienst, onderwijs en dergelijke meer. Dus de vraag is om de bestaande samenwerking te verlengen.
Iemand vragen daarover? Nee, mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan gaan we naar punt 15. Retributiereglement, BOA-activiteiten. Dat staat voor buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. Ik geef het woord aan Lucas Viane.
Dank u, voorzitter. Inderdaad, hier voor ons ligt een reglement voor de BOA-activiteiten op woensdagnamiddag en voor de activiteiten tijdens vakantieperiodes. BOA staat inderdaad voor buitenschoolse opvang en activiteiten. We willen mekken op een laagdrempelig en toegankelijk aanbod door onder andere een uitpaskansentarief aan te bieden. De retributies die vastgelegd worden zijn activiteiten die minder dan 2 uur duren, €4 per kind. Activiteiten tussen de 2 uur en de 4 uur, €8 per kind. Activiteiten langer dan 4 uur, €16 per kind. Die activiteiten zijn wel redelijk beperkt. Er is jaarlijks een indexatie mogelijk. En dit reglement loopt van 1 juli 2026 tot 31 december 2031.
Iemand vragen over? Filip Terijn?
Die buitenschoolse activiteiten, gaat dat dan over speelpleinwerking of zijn dat nog andere activiteiten? Welke activiteiten zijn dat dan juist?
Voor het op woensdag namiddag een filmavond of er is over laatst een workshop bushcraft geweest die georganiseerd wordt voor ouderen, jongeren, maar ja, activiteiten buiten school, maar dat is niet de speelpleinwerking.
Oké. Mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan gaan we naar punt 16. Retributiereglement activiteiten huis van het kind. Lucas, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Het volgende reglement is een reglement voor activiteiten in het kader van huis van het kind. We hebben over het laatst het huis van het kind een heropstart geboden. En dus dit reglement omvat lezingen en infosessies voor ouders, activiteiten voor kinderen en gezinsactiviteiten. Dezelfde lijn als in BOA wordt doorgetrokken, waarbij we dus ook willen mikken op een laagdrempelig en toegankelijk aanbod door dezelfde retributies vast te leggen. Maar daarbij komend is er natuurlijk ook voor de lezingen en infosessies een aparte retributie van €5. Per sessie. Er is ook jaarlijks een indexatie mogelijk en dit reglement loopt ook van 1 juli 2026 tot 31 december 2031. Dank u wel.
Niemand vragen? Mag goedgekeurd worden? Dank u. Dan punt 17. Noodplanning, oprichting van een gemeentelijk vrijwilligerskorps en goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tot oprichting van een gemeentelijk vrijwilligerskorps van het Rode Kruis Vlaanderen. Dat is nieuw en ik geef het woord daarvoor aan de burgemeester.
Dank u wel, beste raadsleden. Hier vragen wij de officiële goedkeuring voor de oprichting van een gemeentelijk vrijwilligerskorps.
We hebben daar goed overleg over gehad met het Rode Kruis van Dedelijk en ook met het al bestaande PSH-netwerk. En we zagen hier toch de meerwaarde van in, net zoals dat vele andere gemeenten ondertussen al opgestart zijn. Met het korps willen we eigenlijk een hulpreserve uitbouwen die kan worden ingezet wanneer dat onverwachte situaties misschien een keer extra handen kunnen vragen. Om dat een beetje concreet te maken, heb ik daar enkele voorbeelden van. Want moest u zich straks geroepen voelen om ook kandidaat te zijn voor het vrijwilligerskorps, dan weet u voor wat u misschien kan opgeroepen worden. Maar dat gaat van taken tot voor het vrijmaken van wegen die bezaaid zijn met takjes en kleinere materialen na stormschade. Helpen vullen en plaatsen van zandzakken bij wateroverlast. Uitdelen van water bij hittegolven, bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum moest daar nood aan zijn. Ondersteuning bij evacuaties en bij tijdelijke opvang. Of logistieke hulp bij bijvoorbeeld een zoekactie van een vermiste of ondersteuning van de hulpdiensten. Een belangrijke partner, zoals vernoemd, is het Rode Kruis van Dedelijk. Zij zullen mee instaan voor de coördinatie, de opleiding en de activering van onze vrijwilligers. Die samenwerking zorgt ervoor dat we niet alleen gemotiveerde, maar ook vooral goed voorbereide vrijwilligers kunnen inzetten. Want zij zullen ook allemaal een cursus EHBO moeten volgen. Vanaf juli gaan wij starten met een bredere wervingscampagne. Inwoners zullen zich kunnen aanmelden via de sociale mediakanalen en via het gemeentelijk infoblad Hallo 8540. En daarin gaan wij duidelijk uitleggen wat het eigenlijk inhoudt en hoe men zich eventueel kan registreren. Na het zomerverlof zouden wij dan graag, dat zal in september of oktober zijn, de vrijwilligers rond tafel brengen om te kijken hoe we het dan verder in de praktijk kunnen brengen. Met dit initiatief verhogen we dus een stuk de paraatheid en versterken we lokale veerkracht van onze inwoners en geven we hen ook de kans om op een concrete manier bij te dragen aan veiligheid en welzijn van Dedelijk. Dank u wel om dit goed te keuren.
Oké. Zijn er kandidaten? Nog niet. Filip. Ja.
Het was vooral georganiseerd onder het Rode Kruis Vlaanderen, maar het is niet alleen mensen van het Rode Kruis uit Dedelijk.
Nee, in tegendeel. Dus eigenlijk is het zo dat de Vlaamse overheid met die oproep gekomen is. Zij zitten eigenlijk in het kader van allerlei weerbaarheidsplannen die men aan het uitwerken is. Wil men ook eigenlijk de paraatheid en weerbaarheid van de burgers gaan versterken. Maar het Rode Kruis, Rode Kruis Vlaanderen dan, is daar eigenlijk een heel belangrijke partner in. Zij zorgen daar eigenlijk voor verzekering, voor het platform waarop dat het draait, noem maar op. En de lokale afdelingen kunnen, als zij bijvoorbeeld lesgevers hebben in die EHBO-opleidingen, kunnen zij er ook mee in participeren. En wij hebben het geluk van een goede Rode Kruisafdeling te hebben, waar wij ook beroep op kunnen doen in het korte. Dus, maar eigenlijk is dat voor iedereen. Het is ook niet echt een verplichting. Allee, als er een oproep komt, zeg maar iets om te helpen zandzakken vullen. Ik kan mij voorstellen dat je 20 mensen hebt die kandidaat zijn voor zo'n korps, dat er daar misschien 10 gaan zijn die dat zien zitten en 10 die eerder andere taken op zich kunnen nemen. Nee, bijvoorbeeld wanneer dat er een keer water moet bedeeld worden in een woonzorgcentrum of zo. Allee, elk gaat een beetje kunnen zelf ook kiezen waar dat die op ingaat of niet op ingaat. Dus in alle geval, het is ook vrijblijvend een oproep aan iedereen die zin heeft om daar ook aan mee te werken. Dank u wel.
En dat is een samenwerking met brandweer en politie, of is dat besproken geweest?
Ja, we hebben dat ook in de veiligheidszaal gebracht, Filip. En eigenlijk zo'n vrijwilligerskorps, dus die oproepen, die opdrachten, die gaan eigenlijk vanuit de burgemeesters van de Vlaamse gemeenten vertrekken. Maar dat zal altijd in samenspraak zijn met de veiligheidsdiensten en met noodplanning en dergelijke meer, om te kijken of dat er daar extra inzet wenselijk kan zijn. Maar dus bij deze...
Oké, dat is duidelijk. Hè. Iemand vragen daarover? Iedereen kan daarmee akkoord gaan. Mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan schors ik even de zitting van de gemeenteraad om over te gaan naar de zitting van de OCME-raad. Om 20:38 is dat. En punt 1, openbare zitting. Raad voor maatschappelijk welzijn, 30 april 26, notulen en audioopname, goedkeuring. Akkoord, mag goedgekeurd worden. Punt 2, toetreding tot aankoopcentrale VZ2, samen aankoop AZO voor afname van de raamovereenkomst voor het leasen van fietsen. Dat is hetzelfde dat we daarnet gehoord hebben van Lucas. Mag ook hier goedgekeurd worden, veronderstel ik. Dank u. Punt 3, woonwijs, werkjaar, jaarverslag en jaarrekening. Dat is hetgeen dat Claude Kroes heeft uitgelegd. Hier is een kennisname. Oké. En dan punt 4, daar is er wel wat uitleg aan te pas voor het reglement van de doorgangswoning dat een aanpassing vraagt.
Het is een kleine aanpassing, meneer de voorzitter. Dus het is zo dat de Ververijstraat 14 ook wordt toegevoegd als extra doorgangswoning en vandaar dat het reglement in die zin aangepast dient te worden.
Zijn er mensen die er vragen over hebben? Niemand? Dank u, dat mag goedgekeurd worden. Het is een vaststelling ook, wat het reglement is. Dan gaan we terug over naar de gemeenteraad voor vragen gesteld door raadsleden. Zijn er vragen? Philippe Terijn.
Ja, ik heb een drietal bemerkingen of vraagjes zoals je ziet. In het Kiepencollege van 13 mei heb ik inderdaad te zien dat er dus een subsidieaanvraag is voor de buurthuis Sint-Lodewijk. Ik kan dat ook alleen maar toejuichen en hopen dat er subsidies worden verkregen. Maar ik vroeg mij af of dat een belemmering is op het starten van deze projecten. En ik vraag dat eigenlijk omdat wij ook de vorige legislatuur hebben heel wat projecten in het meerjarenplan gezien. Terwijl wij eigenlijk op het einde van de legislatuur heel weinig gerealiseerd hebben. Deze legislatuur heeft men vooral ingezet op het buurthuis en op het centrumpark. Mijn vraag is eigenlijk gewoon, wanneer gaan we daar de eerste werken van zien?
Het zal niet voor dit jaar zijn. Dat zal voor hopelijk begin volgend jaar zijn. Ja.
Ja, oké. Okay. Ja. Een beetje in de marge van het buurthuis in Sint-Lodewijk, enkele jaren terug. Was er nog sprake van eventueel een nieuw buurthuis te bouwen in de oude Pastorijstraat? En ik heb nu heel toevallig vandaag een mail gezien van iemand die daar een stuk grond had om daar eventueel zo een gemeenschap rond, waar eventueel een buurthuis zou kunnen gebouwd worden. Maar daar blijkbaar zijn er nog andere doeleinden om dat stuk rond te iets mee te doen, omdat die man eigenlijk dat wil verkopen. En blijkbaar is dat moeite, omdat de gemeente daar eventueel nog een zeggenschap over heeft.
En Solis?
Het is inderdaad zo dat eigenlijk heeft het allemaal te maken met de bestemming. Op basis van het RUP die gemaakt geweest is in de tijd voor het Jagershof, is die zone meegenomen geweest en eigenlijk bestemd als gemeenschapsgrond. Wat wil zeggen dat dat voor openbare lokaal bestuur openbare voorzieningen is of nutsvoorzieningen. Met die gedachte toen dat inderdaad de plaats van het buurthuis daar kon zijn. Mm-hmm. Nu, een bestemming die verander je niet zomaar. Dat kan niet zonder een omslachtige procedure van een RUP. Procedure, dus dat is een beetje de moeilijkheid. Maar op vandaag is die nog bestemd als gemeenschapsgrond. Wij zijn wel aan het kijken. Wij zijn ook in overleg met de betrokken eigenaars om te kijken dat daar naar bestemming andere mogelijkheden zijn. Maar het is in elk geval zeker dat daar het buurthuis niet meer zal komen.
Ja, dat is een feit. Maar heeft de gemeente dan nog doeleinden? Of,
zegt u?
Heeft de gemeente dan nog doeleinden met die grond? Want eigenlijk zijn we daar geen eigenaar van. Als ik het goed begrepen heb.
Op vandaag zijn daar geen doelen meer opgenomen in het meerjarenplan op die specifieke grond. Nee.
Dus we moeten tot een consensus komen
ja.
Om geen rechtszaken te verkrijgen. Oké. Okay. Dan nog twee puntjes. We hebben nu allemaal de gevelschilderij gezien aan het gemeentehuis. Heel kleurrijk. Ik heb het ook in de pers gelezen. Mijn vraag is eigenlijk, is dat eigenlijk voorgelegd aan iemand, aan bepaalde mensen, aan de cultuurraad of gelijk wie? Omdat we spreken allemaal van de Sint-Columba-kerk, maar ik zie de Sint-Columba-kerk er niet eigenlijk opstaan. Dat is eigenlijk voor mij meer de kerk van Sint-Lodewijk. Allee, ik ken niks tegen de kerk van Sint-Lodewijk.
Klopt.
Voor alle duidelijkheid.
Ik heb ze ook gezocht.
Maar misschien had de Sint-Columba-kerk er ook een plaatsje kunnen in krijgen.
Dat is voorgelegd geweest, maar ja, we spreken eigenlijk al van een dossier die een tijdje loopt. Dat is toen voorgelegd geweest eigenlijk aan het bestuur, aan de algemene vergadering van de cultuurraad. Ook met die tekening, dat is ook al een tijdje geleden een keer voorgebracht geweest in het Schepencollege, nog in de vorige legislatuur. Maar dat loopt al een tijdje wegens een juridische kwestie met de vorige kunstenaar. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, er was daar een foutje in de vermelding tussen de kerk van Sint-Lodewijk en de Sint-Columba-kerk.
Dus het was niet de bedoeling dat de Sint-Columba-kerk liever daarop
komt? Het zijn allemaal, we hebben in Leerlijk, we hebben de Molenhoek, we hebben het centrum, we hebben Sint-Lodewijk, we hebben de statie. En eigenlijk van de Hansen gemeente zijn er allemaal bepaalde brandmerks getekend geweest op de muur. En dat is het resultaat die er dan uitgekomen is.
Ze staat er niet op, ze gaat er niet op komen.
Allee. Nee, inderdaad.
Ja. Hebben wij dat verkeerd doorgegeven, dat de salon het werk was? Of was de pers?
Nee, het is verkeerd doorgegeven vanuit de dienst. Maar het is een menselijke fout, ja. Ja.
Meer naar de kerk gaan.
Goed, en dan nog eentje wil ik... Ik heb dus gezien wat de windmolen betreft, in de WhatsApp-berichten in de groep van de windmolen, dat de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie dus een negatief advies heeft genomen en dat dus Aspiravi de vergunning intrekt. Ik kan dat alleen maar toejuichen. Alleen is een beetje de vrees in de WhatsApp-groep van ja, dat die mensen misschien nog een keer een vergunning kunnen indienen. Allee, en zo kunnen we bezig blijven. Ik weet dat jullie daar niet veel kunnen aan doen, maar...
Burgemeester? Of Lies?
Het is gelijk. Het is inderdaad zo, Filip, als er iemand een vergunningsaanvraag intrekt, ja, dan zijn ze nooit niet zeker dat ze terug een vergunning gaan aanvragen. Ik ben geen medewerker van Aspiravi. Ik weet niet wat hun intenties zijn. In alle geval, wat ik wel gelezen heb in het verslag van de GOVC, dat is dat het vooral de natuurelementen zijn en kwetsbaar vengebied daar in de omgeving die redelijk doorslaggevend waren voor het negatief advies die daar bezorgd geweest is. Er was daar ook een bezwaar binnengekomen van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, omdat dat op de aanvliegroute zou liggen, maar blijkbaar was dat niet doorslaggevend. Dus men heeft dat ook wel bekeken en beoordeeld, maar het was vooral eigenlijk die natuurelementen die daar de doorslag gegeven hebben. Maar wat dat men gaat doen in de toekomst, ja, dat weet ik niet.
Maar goed, het is al veel dat er na twee indieningen dat al twee keer is afgewezen.
Ja. Zijn er nog vragen? Sandra de Leeuw.
Ik lees in het college van 22 april .c2 over de waterinsijpeling in het gemeentehuis. Dus dat zou nu hersteld worden. Hydrofuge of zoiets. Wat is dat? En is dat 100% zekerheid tot herstel? En dan toch nog een keer, waarom is eigenlijk daarover die 10-jarige aansprakelijkheid van de architect niet ingeroepen geweest in de tijd? Want ik veronderstel dat er daar helemaal niets is gebeurd de eerste 10 jaar.
Regine?
Er was al schade, maar er is geen aansprakelijkheid ingeroepen.
Inderdaad, laten we zeggen, na zoveel jaren waren er al een bepaalde gebreken met ons gemeentehuis. Ik weet niet in het verleden, maar misschien een aantal oudere raadsleden weten dat nog, is er daar eigenlijk, bij wijze van spreken, een heel juridisch dispuut geweest. En ook met de bouwheer, en dat was dan in de tijden eigenlijk Belgius, was ook de bouwheer samen met de gemeente. En uiteindelijk is er daar een dading uitgekomen. En een keer dat die dading is afgewerkt, zijn alle gebreken die achteraf...
De eerste 10 jaar is er daar een dading.
Ik denk dat het bijna 20 jaar oud was. Zeker na 15 jaar eer dat de dading werd ondertekend, ja.
Maar dus eigenlijk is de architect nooit aansprakelijk gesteld geweest. Dus eigenlijk...
Dat was
de bouwheer waarmee dat er eigenlijk...
Ook de architecten werden in de dading betrokken. Want dat was eigenlijk echt... Dat was iedereen die eigenlijk dan... meegewerkt heeft voor de bouw van het gemeentehuis, werd betrokken in feite en er zijn daar heel wat disputen onder staan. Ik denk dat ook schepen, want hij was dan schepen van patrimonie wellicht, dat is echt tot een dading gekomen, maar een keer dat je een dading gemaakt hebt, moet je niet meer beginnen achteraf nog een keer discussiëren. Ik wou zeggen, als we die dading niet, we gingen nog bezig zijn, ik ga het zo zeggen, Sandra.
Is dat dan, die
hydrofuge? Dat is eigenlijk een soort coating op uw muren. Ik ga zeggen, na zoveel jaar, we weten dat nu ook, dus de voegen in feite, dat is een soort materie.
Dus dat is eigenlijk al een keer gebeurd, die hydrofuge?
Nee, dat is nog niet gebeurd, ja. Nee. En dat zijn op de muren waar eigenlijk de meeste inzijpeling, dus de noorderkant, dat zal daarop gebeuren, want als je dat eigenlijk volledig overal op je gebouw zet, dan ga je bij wijze van spreken eigenlijk heel je gebouw afschermen en gaat ook voor de zweet en voor de vochtigheid die er nog in zit, moet nog kunnen uitrollen. Maar ook alle voegen die ertussen zitten in feite, die gaan allemaal hervoegd worden. Maar dat moet nog gebeuren. Dus we moeten wachten totdat het goede weer was, ja. Dus nee, natuurlijk nu goed weer, maar ze moeten ook kunnen komen, de aannemer. En binnen de dienst is er nu ook iemand ziek gevallen, maar dat wordt dan aangebracht, ja.
Okay. Ik heb dan nog een klein vraagje, algemeen eigenlijk. Ik ben gepasseerd in de Zalmstraat en ik heb de nieuwe aanleg gezien van de Zalmstraat. Wat mij toch een beetje verbaasde, was het super smalle voetpad. Dat is de bedoeling dat ze daar op straat lopen?
Is het voor jou?
Ja, ik wil erop antwoorden. Er zijn er inderdaad wat vragen over gesteld geweest, maar in de Zalmstraat, als u daar vroeger ook eens geplaatst bent, dan zal u al vastgesteld hebben dat er daar nooit een voetpad geweest is.
Ja, maar nee, maar als je verbetering doet, is toch de bedoeling dat je verbetert en niet dat je minimaal...
Het is nooit de intentie geweest om daar een voetpad aan te leggen. Er was er vroeger ook geen voetpad.
Waarom heb je dan daar enigszins geprobeerd iets van voetpad te doen?
Nee.
Dan niets, hè?
Maar we hebben daar niet geprobeerd van een voetpad aan te leggen. Wat is er daar gebeurd? Er zijn er werken gebeurd door de nutsmaatschappijen, waardoor ja, het niet zo proper achtergelaten was. Vroeger was dat, waren de stroken tussen de bomen aangelegd met rode kiesten, maar dat kan niet meer verkregen worden, dat mag ook niet meer verkregen worden. En op vraag van bewoners om dat daar wat aan te leggen, hebben wij dus een aannemer aangesteld om in Grasdalen daar wat aan te leggen. En de meeste bewoners, ik heb er ook berichten van, zijn zeer tevreden.
Ja. Maar dus een rolstoel moet op straat gaan?
Dat moest vroeger ook zo, ja.
Dus geen verbetering voor de rolstoel?
Toch, ja. Goed. Zowel is het niet te spelken natuurlijk, maar goed.
Jan Kolpaert.
Wel, om daarop verder te gaan, joh. Hij zegt dat hij een berichtje gekregen had dat mensen heel tevreden zijn. Ik heb juist het omgekeerde. Mensen zijn heel ontevreden. Ik had zelfs bericht met mensen van Roeselaren. Mensen die met beperking, die ook in die straat moeten komen. Mensen die met beperking zitten, die heel kwaad zijn. Dat is nu een probleem en van dat kind. En het zelfs een noten te krijgen.
Maar er waren vroeger...
Ik heb geen probleem met harding. Maar het probleem is dat er heel weinig rekening wordt mist met mensen met beperking. Mensen die te voet gaan, mensen die een wandeling doen. Er is daar niets. En ben ik heel kruis... Wat ik heel zwaar regen van de winter, onweer, is gelijk wat, we proberen dat te regelen. Ik vind dat jammer. En mijn volgende vraag is in feite daarop inspelen. De braamakkers, de omgeving van de Zalmstraat, is de bedoeling dat dat ook allemaal zo wordt daar?
Ja, maar met dat verschil in de Braamakkerstraat ligt er een voetpad. Hè? Het gaat om de stroken tussen de bomen. Dus in de Engelstraat ligt er een voetpad, in de Braamakkerstraat ligt er een voetpad, in de Verkruis-Solaarstraat ligt er een voetpad, in de Schraanstraat ligt er een voetpad, in de Vaalstraat ligt er een voetpad.
Of niet?
Nee, dat is daar niet ter sprake gekomen. Er is ontharding tussen de bomen.
Ja, maar moest ze waar komen, want dat is een manier van verschietnekken, zou ik te graag hebben dat je met z'n meer rekening met een burger, met de mensen ook.
Maar de mensen zijn geïnformeerde wees.
Mensen met rust is ook, de graag een wandeling zijn daar, die moeten op de banen lopen, mensen zijn gezegd. Ik vind dat gevaarlijk.
Akkoord Jan, maar we kunnen moeilijk iedereen van deerlijk aanschrijven, maar waar dan in de Zalmstraat doen. Hè?
Je kunt er wel een nepotje doen. Hè?
Nodig uit om brieven te gaan steken. Dat zal onze diensten ontlasten.
Uw burger is content, mijn burger is niet content.
Van die diverse berichten sturen. En dat zijn wel heel wat mensen die daar wonen. En dat meen ik. De mensen van Roeselare, die zijn bij mij niet geweest. Dat klopt.
Ja, die mensen van Roeselare komen iedere dag in de straat.
Dat kan. Maar er was er geen voetpad, zoals u wel beweerde, op sociale media.
Er was wel verhardingen. Die mensen konden er ook.
Er was geen voetpad. U had dus gesproken van een voetpad.
Er was
geen voetpad. U had er foto's van uw massa mee tonen. Er was er geen voetpad.
Ik heb wel verhardingen staan erover.
Voetpad, hebt u gezegd.
Ja.
Dat is niet hetzelfde. Er was een verharding, geen voetpad.
Ik vind de volgende keer, zorg ervoor dat de mensen...
Er was een ontoegankelijke verharding.
Ik denk dat we uitwijzen bij die arend.
Je moet soms op voorhand ook een keer gaan kijken.
Ik ga dat zien.
Oké.
Okay. Het is wel mooi.
Dat heb ik gehoord.
Dank u wel. Nog een tevreden burger.
Nog iemand vragen? Matthias van Este.
Dank u, voorzitter. Een drietal stedenbouwvraagjes uit wat collegeverslagen. Eentje is rond het RUP Middelhof, dat nu hernoemd is naar RUP Brandweer, heb ik gezien. Er is daar overleg geweest met de Vlaamse overheid en provincie ook dachten, maar dat weet ik nu niet, maar met de Vlaamse overheid vooral. En daar kwam uit wat we dachten dat er ging uitkomen, dat die daar niet zo happy voor zijn om dat om te vormen. Omdat enerzijds ideaal gelegen is en anderzijds dat je moeilijk en vragende partij kunt zijn voor nieuwe milieubelastende industrie en anderzijds milieubelastende industrie gaan verwijderen die op een toplocatie ligt. Dus dat antwoord hadden we wel verwacht, maar er wordt desondanks toch gekozen om daarmee door te gaan met dat RUP. Ja, dat lijkt mij... Ofwel, zijn er dingen besproken die niet in het verslag stonden, dat er toch bepaalde aanknopingspunten waren. Ofwel lijkt mij dat toch... geld op straat, want we gaan daar, ook al komt daar negatief adviezen op, toch een 20.000 euro waarschijnlijk op kwijt zijn, als we met dat traject beginnen, en vooral ook een beetje een verspilling van tijd van de diensten, en ook verspilling van tijd van de eigenaars die daar zitten, die daarop aansturen. Terwijl dat volgens mij toch heel weinig kans op slagen heeft, als ik het zo lees.
Lies de wetten.
Nu, het is zo, het RUP brandweerkazerne of RUP Middelhof, het is niet hernoemd geweest. Het heeft altijd RUP brandweerkazerne genoemd, maar het gaat wel over site Middelhof. En dat is eigenlijk de bedrijvigheid die daar
zit. In de meerjarenplanning dat er RUP Middelhof staat.
Site Middelhof, om die eigenlijk aan te pakken. Nu, het is zo, site Middelhof is een grotere site dan enkel de bedrijven, zoals u weet. Daar zit achterliggend ook nog het bijeenkomst, of ja, het samenlopen van stuk Haverbeek en Slijpbeek. He, dus daar zit ook een stukje waarbij dat er ook nog andere mogelijkheden zijn om niet alleen op het vlak van industrie dat gaan te herbekijken. Dus ik denk dat daar zeker een win-win zit. En wat betreft de milieubelastende industrie, dat is wel de bedoeling om dat daar te behouden uiteraard. Het is niet de bedoeling om dat te gaan opsplitsen in een KMO of in een andere bedrijvigheid. Dus van die afwijking is geen sprake op vandaag. En wat betreft de overlegmomenten die geweest zijn met kabinet, met provincie. Daar zijn ook nog vervolgoverlegmomenten geweest, waarbij dat dan uiteindelijk ook overeengekomen is of gekeken is om het traject eigenlijk op te starten.
Ja, maar zij blijven negatief adviseren. Allee, in vooroverleg.
Dat is nog niet uitgesproken bij de laatste.
Dat is zo'n verslag.
Daar is een ongunstig advies geweest over het opsplitsen naar
kleinere
de grotere.
Entiteiten, ga je toch, dat kan dan zijn dat dat milieubelastindustrie blijft, maar in de feiten ga je voor KMO in krijgen. Als je ze gaat laten opdelen.
Nee, het is absoluut niet de bedoeling om daar KMO, 15 KMO of sites of 20-tal KMO sites, zoals dat je bijvoorbeeld in Anzeghem die opdelingen hebt. Dat is absoluut niet de bedoeling. Maar het gaat wel eigenlijk om meer mogelijkheden te creëren. Want je weet, daar zit ook nog een stukje openbare weg tussen. Mm-hmm. Tussen die twee bedrijven. Op vandaag biedt dat ook, of is dat ook een belemmering voor bepaalde bedrijven die
daar een verlegging gaan worden van die openbare weg? Of
in het RUP.
Want uiteindelijk is die openbare weg ook mogelijkheid, maar je krijgt twee voorkanten daardoor. Als je die gaat schrappen, dan krijg je, zij dat kwijt. Dus het leek mij net een belemmering als die verwijderd wordt.
Nee, ik zeg niet dat die verwijderd wordt. Ja. Ik zeg dat de site die op vandaag als één bedrijf daar fungeert, met een weg die daar pal tussen loopt, als één bedrijf, als dat verkocht wordt aan één bedrijf, kan dat voor- en nadelen zijn. Maar als je naar 2, 3, 4, 5 bedrijven gaat op bijvoorbeeld die site, kan dat ook. Het is niet gezegd dat die weg gaat verlegd worden, absoluut niet. Integendeel.
Ja, die site en 5 bedrijven, dat is KMO. Hè. Dat is geen milieubelastingindustrie.
Over de aantallen spreek ik mij niet uit. Ja. Ik bedoel, het is de bedoeling om meer dan één entiteit in alle geval te gaan bekijken. En ook de koppeling met het achterliggend gebied naar natuur toe.
Ja, maar dat zal dus 2, 3, 4, 5
dat zegt u.
Eten zijn.
Dat zegt u.
Ja,
ik weet dat de RUP definitief vastgesteld wordt op het einde van het traject.
Anders doen we zo geen traject om gewoon één site in twee te splitsen. Dat is wel een heel duur traject om een site in twee te splitsen.
Nee, maar waarschijnlijk hoort u het niet nu goed, maar achterliggend zit ook nog een domein waarbij dat de Slijpbeek en de Haverbeek samenkomen. En op vandaag biedt dat ook mogelijkheden naar de toekomst toe. En dergelijke zaken worden in een RUP-traject ook meegenomen.
En wat zijn daar want dat was niet te lezen in die verslagen, vandaar dat ik het ook niet weet natuurlijk, maar wat zijn daar die aanpassingen die worden gepland?
In de voorgaande analyses is dat wel alleszins ook al opgenomen in documenten. Daar zit ook op het huidige RUP brandweerkazerne is daar ook al sprake over voor de achterliggende site. En ik denk ook bij de omgevingsvergunning die in der tijd verleend geweest is, maar niet uitgevoerd geweest is, dat daar ook al sprake over was. Dus en dat is dat wordt zeker meegenomen in de beoordeling.
Hoe zegt u? Zijn de plannen daar met die achterliggende zones?
Dat biedt mogelijkheden naar de natuurontwikkeling. Wat en nu de plannen zijn, die liggen nog niet vast.
Hoe is dat nu ingekleurd? Want ik dacht dat dat nu al agrarisch gebied was.
Achterliggend heb je achter de industriezone, of achter de milieubelastende industrie die ingekleurd is, kunnen daar, u weet ook, een RUP kan eventueel ook gaan kijken naar de bestemming. En dat zal meegenomen worden in de beoordeling, in het traject van het RUP.
Dat is nu al agrarisch gebied, dus
achterliggend, ja. Zit daar een stuk.
En dat is een plan om dat te gaan herinkleuren of zo?
Ik ga mij daar nog niet over uitspreken, want dat is een traject die gevolgd wordt. Anders moeten we het traject niet meer volgen. Ik bedoel, nee, maar dat biedt mogelijkheden.
Maar je start een rup op met een doelstelling. Niet gewoon van, we gaan een rup op starten en we gaan dan wat kijken hoe dat uitkomt. Meestal heb je een plan, we willen dat herin kleuren en daarvoor hebben we een rup nodig.
Maar u hebt ook rupprocedures gekend. Hè. Bij de start ligt niet alles vast op het voorhand hoe dat je het
gaat
doen.
Maar wel het basisdoel ligt nog vast. Want nu is dat agrarisch gebied, als ik me niet vergis. Dus het doel is dan om dat te gaan herinkleuren. Want ja, waarom ga je anders een rup gaan doen? Of om die straat te gaan verleggen?
Nee, daar zijn bepaalde modaliteiten opgenomen in het huidige rup die belemmerend werken naar de toekomst toe. Niet alleen voor de bedrijvigheid, maar ook voor natuur en biodiversiteit en de mogelijkheden op het achterliggend stuk.
Oké, maar ik weet niet welke dan die zijn, want ik kan me geen voor de geest halen. Vandaar dat ik niet weet waarom dat er dan nu een rup... Allee, behalve een opdeling voor die voorkant, kan ik me niet voor de geest halen wat dat bedoeling zou zijn voor de achterkant.
Maar als er industriezones of bedrijven of terreinen worden aangepakt, hè, op vandaag ga je niet alles 100% volbouwen. En dan ga je gaan kijken naar een duurzame ontwikkeling die op termijn ook fietsen enzovoort, hè, bijvoorbeeld zoals een Leidal ook doet, hè, de ontwikkeling van hun bedrijvenzones die ze aanpakken, waarbij ze ook rekening houden met water die aanwezig is. De Waddy voor een bedrijfszone, die moet ook voorzien worden als we gaan kijken naar de herontwikkeling van die site.
Ja, maar daar staat niks van in die voorschriften nu. Dus eigenlijk zijn er nu maximale mogelijkheden. En er zit een fietsdoorsteek. Dus. Maar ja, goed, we zullen zien wat daar uitkomt. Maar ik kan me niet inbeelden vandaar. Het is een oprechte vraag. Ik weet niet wat dat daar de bedoeling is. Iets anders. Ik zag een goedkeuring voor een polyvalente zaal. En er was een voorwaarde dat mij in het oog sprong, omdat ik dat nog nooit gezien had. Er wordt een voorwaarde opgelegd dat die zaal moet ter beschikking gesteld worden 5 keer in het jaar aan de gemeente. Nu, dat is opmerkelijk, dat heb ik nog nooit gezien, los van het feit of dat interessant is of niet. Maar ik vraag me vooral af, is dat mogelijk om dat in een omgevingsvergunning te koppelen? Want dan leg je eigenlijk een last op die volgens mij... Allee, wat nu zeg je eigenlijk, je krijgt die vergunning alleen maar als wij er 5 keer per jaar gebruik mogen van maken. Door die last in de vergunning te koppelen, wat dat volgens mij toch... juridisch een bizarre voorwaarde is die niks met stedenbouw heeft te maken.
Dat is inderdaad een last die opgelegd geweest is vanuit, eigenlijk gesuggereerd geweest is vanuit de dienst. Daar is ook uitvoerig overleg geweest met de eigenaar, met de uitbater zelf. En die staan daar eigenlijk ook enorm voor open en hebben daar totaal geen problemen mee.
Vast
want het
wel.
Is ook de bedoeling om eigenlijk de mogelijkheden optimaal te gaan benutten. Niet alleen voor het privé-commercieel gebruik, maar ook naar de...
Ik kan me wel inbeelden als je daar niet geen grote probleem mee hebt. Maar het leek mij gewoon bizar dat dat niet via een aparte overeenkomst wordt gedaan, maar dat dat als stedenbouwkundige last wordt in Gent. Dat lijkt mij ook een moeilijk naar herverkoop en zo toe. Maar goed... Stel dat dat in andere eigenaren komt. Dus ik stel mij de vraag, kan dat juridisch überhaupt?
Nu, een stedenbouwkundige last kan opgelegd worden in die zin. Dat is ook afgetoetst geweest, want ik had eigenlijk diezelfde vraag ook van, zijn we hier, klopt dat allemaal? En kan dat zomaar? Maar dat heeft ook een juridische basis, dat is mogelijk. En het is ook zo dat dat ook niet zo groots moet aanschouwd worden. Hè. Het is een maximum van 5 keer. Als dat voor een infomoment is, rond, ik noem maar op wegenwerken in de buurt of eender wat, dan kan daar de vraag gesteld worden. Maar uiteraard, alles wat van verbruik en verwarming of andere zaken, dat is dan
kan er
de kosten.
Ik kan er voorstaan. Ja. Ik vond het opmerkelijk om dat te zien als stedenbouwkundige last. Ja. Vandaar dat ik mij afvroeg of dat juridisch wel steekt. En dan nog eentje. Er werd een uitbreiding gevraagd van het haverkasteel, van de taverne, die op de voorkant, dat uiteraard negatief werd geadviseerd, ook door erfgoed, want dat is eigenlijk het laatste stukje van erfgoed die zichtbaar is aan dat pand, is die stalopstelling, die wordt nu weggestoken door daar, of zal daar misschien worden weggestoken door daar een voorbouw op aan toe te voegen. Ik veronderstel iets veranda, het is iets veranda-achtig. Ik weet niet of dat echt een goede beslissing is, omdat je inderdaad het laatste stukje erfgoed van die site gaat gaan wegsteken na van dat pand, want dat is het enige die nog zichtbaar is uit de klassieke opstelling van dat pand. Anders zijn kon nog het dak over, dus, en daar is er niet zoveel erfgoed kunnen gaan. Dus het is helemaal weg nu. En los daarvan vind ik dat ook een moeilijke, hoe dat je dan in godsnaam privéontwikkelingen gaat gaan aftoetsen op locuswaardes en adviezen van erfgoed als je ze zelf niet gaat volgen. Dat is volgens mij een moeilijk precedent. Want moest ik als vergunningendiender dat zien en ik krijg een negatief advies op basis van locuswaardes en dienst erfgoed, ja, dan ga ik die zo overroelen met als precedentswaarde dat ook zelf niet wordt gehanteerd. Dus daar stel ik mij wel wat vragen bij. Ook omdat er expliciet een negatief advies komt van onze dienst erfgoed.
Nu, wat betreft inderdaad de aanwezigheid van de erfgoedelementen die daar zijn, het is zo dat die totaal niet verdwijnen of dat die schade zullen berokkend worden.
Er wordt iets voorgezet.
Ja, er wordt inderdaad iets voorgezet. Dat was ook een van de voorwaarden waarbij dat wij expliciet hebben opgenomen dat er effectief geen schade mag berokkend worden aan die erfgoedelementen. Ja. Met andere woorden, stel binnen 15 jaar of 20 jaar dat die veranda daar niet meer van doen is of dat dat het... afgebroken moet worden of gelijk wat, dan zal het gebouw geen schade berokkend geweest zijn.
Maar dat betekent wel, stedenbouwkundig, dat indien dat je een ontwikkeling doet en er is een negatief advies vanuit erfgoed, dat je dat kunt, als je het kan verklaren, dat je het onomkeerbaar kunt maken, dan gaat het sowieso goedgekeurd moeten worden, als het precedent wordt aangehaald. Ook in alle andere erfgoedcites.
Dat is vanuit die beoordeling op die manier beslist geweest. Ja.
Oké. Ja, ik vind dat een sterk precedent. Maar, ja. En een beetje spijtig ook voor het Haverkasteel. Maar goed.
Nu, op vandaag met de luifel en het doek die daarvoor staat.
Ja, ik weet het. Vandaar. Ik vind het nu al niet oké. Ja. Laat staan dat er nu nog een keer een vaste halve veranda voorkomt. Maar goed. Ja, spijtig.
Ja, dat waren nu drie vragen.
Mijn vragen. Ja, dank u, voorzitter.
Bert Schaalfout.
Yes, twee vraagjes. Eén, nog een keer inpikken op Middelhof, omdat ik daar nog wat aanvullingen wil doen. Ik vind het eigenlijk dikke kwatsch wat ik hoor. Ik denk, allee, mijn bloed kookt er soms een keer van. Ik denk, allee, hoe is dat nu mogelijk? Ik ga uitleggen waarom. Eén, er is een vraag van een eigenaar die zegt, van, ja, wat kan ik doen met die site? Die wil iets doen met de site, dat is logisch, dat is normaal. En dan is het aan de bestuur om te zeggen, ja, is dat algemeen belang? Kunnen we daar inderdaad iets mee doen? Dat biedt misschien opportuniteit om tot te zeggen, ja, om daarachter de groenontwikkeling doen. Dat kun je nu ook al doen. Als je daar echt ambitie hebt, dan kun je dat nu ook al doen. Moet je zeker niet laten tegenhouden door een RUP. En zelf een RUP op zo'n lichte basis gaan baseren, vind ik jammer. Maar het is veel doortastender dan dat, want nu gaan we naar de eigenaar toe beloven van, ja, we gaan ons best ervoor doen. En als Vlaanderen dan zegt, het kan niet, want om die en die reden, dan eigenlijk die eigenaar jaren aan het lijntje houden, en dat kost hem ook centen, dat jaren aan het lijntje houden, en je geld van de gemeente ook gebruikt, die dan uiteindelijk niet daar toereikend is geweest. En wat heeft dan van meerwaarde creëert? Dat is al de eerste. En ik hoop dat iedereen dat goed beseft, want hij dat ons allemaal samen beslist. Het tweede, als we... Allee, eigenlijk moeten we zoveel mogelijk, en dat is toch ook door een aantal onder jullie ooit uitgesproken geweest, er proberen voor te zorgen dat grotere bedrijven ook kansen krijgen in Deerlijk. En die zijn ook zelfvragende partijen. Die grotere bedrijven die zijn al jarenlang zoeken die naar sites die groot genoeg zijn. En dat is altijd de uitdaging in de regio. En je zit dan qua mobiliteit eigenlijk op een perfecte as. En dan... Als je die grote bedrijven naar hier trekt, dat betekent dat werkgelegenheid, betekent dat extra inkomsten voor de gemeente. En als je dat terug gaat verherverkavelen richting onder andere, want hij spreekt over 5. Als je geen bedoeling hebt, dan moet je geen RUP doen. Dus er moet ergens een uitgesproken bedoeling zijn dat je hier niet uitspreekt. Oké, dat is voor jullie, maar je moet toch wel weten wat dat de bedoeling is als je een RUP opstart. En dat lijkt mij het antwoord dat ik nu kreeg totaal niet. Maar goed, als je dan toch een bedoeling hebt, dan is het om het naar meerdere units uit te splitsen om de rendabiliteit van die verkoop te verhogen. En dat is iets die al jaar en dag in alle gemeenten plaatsvindt, dat bedrijfsleiders dat wel doen. Maar Vlaanderen heeft dat niet graag. Maar er is nog een derde element, en dat is nog straffer. Wij zijn als gemeente op een bepaald moment vragende partij geweest van, kijk, kunnen we bijkomende industriezone gaan creëren? Nee, dan is de provincie daarmee aan de slag gaan. En dan hebben we plots gezegd, oei, al de buren zijn niet akkoord, dat toch negatief advies. En nu gaan wij eigenlijk die bijkomende industriezone die er is, of die we nu eigenlijk al ter beschikking hebben, gaan we zeggen, ja, we gaan dat nu toch opsplitsen en eigenlijk niet meer voor de doeleinden van grote industrie toelaten. Dus eigenlijk zit in de kar aan het rijden van al die burgers hier, die hier in de buurt wonen van industriezone, zitten er hier een paar tussen. En zeiden, ah, maar aan deze kant gaat het wel opsplitsen, dan gaan we er wel wat kleinere activiteiten proberen te realiseren. En aan de andere kant, ah, daar zijn we nog, allez, zijn we nog in dubio. Dat is een dubbel signaal.
Die twee hebben totaal niets met elkaar te maken.
Jawel, want
de bedrijvigheid en de bestemming blijft op die manier op die plaats.
Als je die link niet ziet, dat is wat Vlaanderen wel ziet, en daar zijn er toch redelijk wel stedenbouwkundigen, dan is het jammer. Je moet altijd het totaalplaatje zien. Je moet altijd zien van, kijk,
dat klopt, binnen de...
wat gaan we realiseren? En als je aan de ene kant uitbreiding vraagt en aan de andere kant gaat verminderen...
Dat is niet verminderen, hè?
Ah, wel, maar dan is mijn vraag, wat is uw bedoeling? Wat is uw bedoeling? Want als je van groot site, milieubelastende industrie, naar KMO probeert te gaan maar, om het rendement...
Wie spreekt hier over een KMO?
Maar was,
jullie.
Waarom zou je het anders doen? Waarom zou je het doen?
Wanneer spreek jij over een KMO?
Maar geef mij een reden waarom dat je dan die RUP maakt.
Het op vandaag belemmert het RUP met de uitgesproken notatie in het RUP. Er mag zich slechts één economische entiteit vaststellen op die site. En in de praktijk, laat ons toe, de site is vrij groot, kunnen daar toch meerdere bedrijven, deerlijkse bedrijven liefst nog, of bedrijven waarvan de eigenaars misschien al in de streek wonen en die nu nog op een site buiten het deerlijkse zitten, kunnen we ze wel ook een plaats bieden naar de toekomst toe binnen deerlijk. De site is groot genoeg om naar meerdere bedrijven te gaan. En ik snap inderdaad de insteek vanuit provincie en vanuit Vlaanderen, waarbij dat er gekeken wordt naar de grote sites, naar de grote bedrijven te behouden. Maar ik denk dat dit een uitgelezen kans is om ook de volledige site die naast de brandweerkazerne ligt, die ook een stuk te gaan herbekijken met alle beoordelingen daarbij. He, met, op vandaag niet alleen naar het stuk van industrie te gaan kijken.
Ja, maar dat zijn allemaal motivaties achteraf. He. Het is heel duidelijk dat de eigenaar van de partij is. He. Je had dat ook niet ontkennen, he. Dat is logisch. He. Het is zo ontstaan. Maar dat is dan zo wat hakketak en had tegen de muur lopen. Dat kan niet anders. Je kunt niet aan de ene kant zeggen, we gaan de industriezone daarbij vragen. Aan de andere kant gaan we het wat opsplitsen. Trouwens, opsplitsen zou je eigenlijk nog creatief kunnen zijn zonder RUP, volgens mij. Als een eigenaar dat koopt en dan wat verhuurt, dat is in de praktijk niet ook gebeuren. Mag in theorie niet, maar het gebeurt. Maar zelf dan nog, hoe oud is de RUP?
2017.
Ja, 10 jaar. Allee, begrijp je wat je aan het doen bent? Allee, het totaalplaatje leek mij totaal. Dat is ingaan op een vraag van een eigenaar, maar had een eigenaar zelf moeten onthogen. En hij had heel veel geld eraan verliezen, de tijd dat hij verliest. Vlaanderen had daar niet aan meegaan. Hij heeft zoveel vraag van bedrijven, van grote bedrijven, de voorbije jaren continu, die zeggen, wij zoeken grote stukken om te kunnen kopen. Okay. En natuurlijk, waar zit het hem strop? Over de vraagprijs. Dat is normaal. Iedereen wil zijn eigendom maximaliseren. Maar, als
maar ik denk dat u er van alles bij haalt die er eigenlijk niet volledig klopt.
Wij waren erbij toen dat de vraag gesteld werd door de eigenaar, he, met de motivatie waarom. Allee, dus we weten al van waar dat het komt.
Vraagprijs, dat is toch altijd hetzelfde. Dat is bij alles.
Goed.
Tweede vraag. Ik weet niet voor wie dat zou kunnen zijn, maar we hebben een innovator die binnenkort start. En mijn vraag is een beetje, wat is de visie van de gemeente? Wat wil de doen door die innovator? En waarom stel ik die vraag? Omdat we in het verleden ook gezien hebben, als je een duidelijk traject of een duidelijke bedoeling hebt voor iets, een duidelijk project, dan heb je veel meer slaagkans om een nieuw personeelslid te motiveren om dat hij blijft. En ik denk dat er daar wel heel wat uitdagingen zijn, als ik dat hier en daar mijn oor te luisteren leg. Dus mijn vraag is, ja, wat is het project? Wat willen we doen met de innovator?
Welke schepen behandelt u dat? Onder wie zit dat?
Ik wil er wel iets over duiden. Het is zo dat de innovator geen nieuwe functie is. We hebben op vandaag Josje die functie invult, maar die spijtig genoeg beslist heeft om een andere uitdaging aan te gaan. Vandaar dat de vacature terug opengesteld werd. Nu, wat zit daarachter? Ik denk dat we op vlak van, in het kader van digitalisering en ook mee te zijn in de tijd, processen ook in kaart te brengen. Hè? Want bepaalde processen die op vandaag gebeuren, moeten ook nog verder uitgeschreven worden om niet alleen naar nieuwe medewerkers duidelijk te stellen wat bepaalde procedures zijn, welke zaken die vastgelegd zijn, en dat er op een uniforme manier kan gewerkt worden. Dus daar is alleszins een luik van die ingezet wordt voor de processen beter in kaart te brengen, optimaliseren en efficiëntere werking door te voeren. Ik denk dat er ook een leuk zit op digitale innovatie, waarbij dat we kijken wat brengt AI, hoe gaan we er voorzichtig mee om, in samenspraak dan uiteraard met de IT-dienst. Dus dat zal ook wel een van de onderdelen zijn. Dus ik denk dat we als lokaal bestuur ook moeten kijken naar een eigen boezem om efficiënt te werken, om processen te gaan verbeteren. Zeker in de, ja, ik zeg maar wat, alle softwarepakketten, u weet zelf hoeveel dat er zijn in de gemeente of in een veelheid van. Alleen dat al stelt het dikwijls moeilijk om bepaalde procesoptimalisaties door te voeren.
Het stelt mij niet zo gerust, omdat het nogal wollig is, het antwoord. Maar wat er mij nog minder gerust stelt, is eenvoudigweg dat er eigenlijk geen budget voorzien is. Dus ik heb daar al een keer over tussen gekomen bij de meerjarenplanning, als je echt wil innoveren. Ik denk dat er 4000 euro op een legislatuur voorzien is. Dus ja, iemand die echt ambitie heeft, die bepaalde capaciteiten heeft en iets wil maken van dat innovatieverhaal, hopelijk met wat duidelijke bedoelingen duidelijke aims, goals, Nederlandse doelen, duidelijke doelstellingen. Dan hoop ik dat er misschien wel wat meer budget dan zal gerealiseerd worden. Maar gewoon als ik denk dat de persoon iedereen kent, of een aantal mensen kennen ze die gaan starten, denk dat die wel wat competentie heeft. En het zou fijn zijn mocht die op een of andere manier na 6 maanden gemotiveerd blijven voor die taak te volbrengen, dan puur een paar procesoptimalisaties enzovoort. Er zijn al redelijk wat innovators gekomen en gaan. En ik denk dat het slim is om daaruit te leren en eigenlijk die kansen te grijpen die ervoor. Er zijn veel kansen tot innovatie, maar ik wil er gerust wel nog een keer een boomje voor opzetten later.
Oké. Filip Pekeri.
Dank u, voorzitter. een paar puntjes. Ik lees in het collegeverslag van 20 mei dat we een reisbemiddelingskantoor gaan oprichten voor mensen met een heel klein budget of geen budget. Het uitgangspunt is dat iedereen rust, vrije tijd en vakantie verdient, ook de doelgroepen. Dat zijn namelijk de mensen met een zeer laag inkomen, met een zeer kleine uitkering en mensen die in schuldbemiddeling zitten. Wij vinden dat met Team Deerlijk geen goed idee, dat zal u niet verrassen, want we hebben dat in de vorige legislatuur niet goedgekeurd. Ik hoop eigenlijk dat die doelgroepen andere financiële prioriteiten hebben dan op reis gaan. Er zijn al 4 dergelijke reisbureaus in de streek. 3 in Kortrijk, 1 in Waregem. Ik heb eigenlijk geen idee waarom dat Wereldstad Deerlijk er nu ook in moet hebben. Het is nog maar eens dienstverlening voor zij die niet of nauwelijks werken. Nog maar eens een frustratie voor de groep mensen die wel werken, die ook geen geld hebben op reis te gaan, maar die wel deze zottigheden moeten meehelpen betalen. Ik heb ook een keer gekeken wat dat plan is voor dat reisbureau of wat die allemaal gaan doen. En heel interessant, in het jaar 2027 gaan ze op Café Congé op een laagdrempelige manier jetons uitdelen. Dat lijkt me een heel straf initiatief. Dus ik wil dat toch een keer meedelen dat wij daar geen voorstander van zijn. En wij gaan dat met zeer veel aandacht opvolgen. Tweede puntje. Het gaat over het belastingreglement leegstand. Wij merken dat dat reglement steeds minder rigide en correct wordt toegepast. We hebben daar uit de vorige legislatuur toch wel wat ervaring mee. De diensten proberen nog een beetje de rechte lijn te houden, maar het college volgt hun advies soms niet. En van het reglement afwijken, dat is geen goed idee. Omdat dat niet correct is, maar ook omdat dat soms voor ongewenste precedenten zorgt. Wij vinden, de gemeentelijke diensten vinden dat ook, dat woonmaatschappij Vivus na 2 jaar op het leegstandregister te hebben gestaan en 3 jaar extra uitstel gekregen te hebben, net zoals de burger leegstand moet betalen. Het is zichtbare leegstand, u kan hem hier zien achter mij, van in het jaar 2019 al. Het gaat over een bedrag van 14.400 euro en we zijn in juni, dus het is eigenlijk een bedrag van 28.800 euro inmiddels. Het college vindt dat dat niet moet betaald worden, want de uitvoering van de plannen grote vertraging heeft opgelopen. En omdat vertraging niet in het reglement staat als reden voor vrijstelling, noemt men het overmacht. Dat is een mooi precedent, dus voortaan, iedere burger die zijn leegstandsbelasting wil betwisten, die kan proberen overmacht in te roepen, omdat de omgevingsvergunning bijvoorbeeld al 2 of 3 keer door de gemeente niet werd goedgekeurd, of omdat de architect problemen heeft in overleg met de gemeentelijke diensten. Dat gaat allemaal goed gekeurd worden, dat is allemaal overmacht, dat zorgt allemaal voor uitstel. Vivus had perfect de mogelijkheid om die leegstand te vermijden. Dat is een verhuurmaatschappij, een woonmaatschappij met 3500 eigendommen. Die hebben daar heel wat ervaring in. Hadden zij gewild, dan hadden zij die leegstand kunnen vermijden. Er is ook nog een tweede recente voorbeeldje van onzorgvuldige knoei, zoals ik dat dan moet noemen. Dat is een dossier waar bezwaar werd ingetekend tegen leegstandbelasting. En dat is in het college behandeld op 3 december 2025. Dat was nog maar punt prat. Dus volgens de diensten zeggen ze, ja bon, er is bezwaar. Maar de gebouwen stonden effectief leeg tussen 1 juni 23 en 1 juni 24. Dat is de getaxeerde periode. Er is geen uitvoerbare omgevingsvergunning. Er is geen renovatienota. Er moet dus leegstand betaald worden. Heel eenvoudig, €8.400. Het college en Schepenen zeggen ja, dat advies van de diensten, wij gaan dat overroelen. Die €8.400 moeten niet betaald worden. De reden, de diensten hebben een administratieve fout gemaakt. Dat staat zo in het collegeverslag. Goed, nu in april 26, vorige maand, komt een brief van de advocaat van de eigenaar. Dus degene die die €8.400 niet heeft moeten betalen. En dat is niet om het college te bedanken voor die €8.400, maar met een bijkomende claim. Want hij zegt, aha, jullie hebben een administratieve fout gemaakt. Gelieve mij dus ook alle leegstandbelasting die ik daarvoor heb betaald, alles samen €20.000, gelieve mij dat ook terug te geven. Nu, ik kom nog een keer terug op die administratieve fout die gemaakt is door de diensten. Welke administratieve fout is dat wel? Er was blijkbaar een besluit van vrijstelling van omgevingsvergunning voor sloop. Dat is een besluit dat is gepubliceerd op 1 januari 2023. En eigenlijk zegt het college, ja, dan kon eigenlijk die leegstand vermeden worden. Dus eigenlijk is dat een beetje een fout. Nu, als ik dat besluit lees, dan is dat enkel geldig voor gebouwen die volledig vrijstaand zijn. Dus als het gebouw niet volledig vrijstaat, als dat een gebouw is met een deelmuur, met een lelijke wachtgevel, of met die leegtes in het straatbeeld veroorzaakt, dan is dat besluit niet geldig. En wat blijkt nu, dus het dossier waar het hier over gaat, is een gesloten bebouwing. Dus het staat letterlijk in uw collegebesluit van 30 augustus. Er is contact geweest zelfs met de buurman in verband met de deelmuur, die nu nog altijd perfect zichtbaar is. Dus waarom bent u dan niet tot een conclusie gekomen van dit besluit is niet geldig in dit geval? Die €8.400 zal toch moeten betaald worden. Dan had u die niet moeten terugbetalen. Dan had u de diensten niet moeten overroelen. En dan had u nu ook die claim van €20.000 niet aan uw broek. Dus daar zou ik toch graag een keer een antwoord op hebben. Waarom heeft men niet gewoon geargumenteerd? Ja, dat besluit is er vanaf 1 januari 2023. Maar het is niet geldig in dit geval. Het staat er gewoon letterlijk in.
Wie antwoordt daarop?
Ik wil daar een poging voor doen om daarop te antwoorden. Het is in ieder geval zo dat wij dat goed bediscuteerd hebben in het college. En goed, de meningen kunnen daar wel verschillen. Maar wij waren van oordeel dat wij daar konden op de vingers getikt worden door dat wel aan te rekenen. Dus hebben we dat niet gedaan. Of hebben we het teruggegeven, ik ga het zo zeggen, wat die een bijkomende claim betreft, hebben wij vastgesteld van dat is een onterechte vraag. En hebben we daar, of zijn we daar niet op ingegaan. Dus het is niet zo dat wij zomaar vrijgeleides geven en alles trachten weg te werken. Dat is zeker niet waar. Ieder dossier wordt besproken. En in dat geval, nog een keer, de bijkomende claim, hebben wij ook gezegd, sorry, maar ja, zo ver gaan wij niet gaan. Goed, we kunnen mij daarin verschillen van mening, Philippe, maar ik denk tot op vandaag maar wij aan eer en geweten gehandeld hebben in de dossiers die u hier naar voren brengt. Dat is mijn persoonlijke mening daarover. En die gedragen werd in het college.
Ja, nu, het eerste verlies is natuurlijk 8.400 euro. Dat is niet weinig. Het andere voorbeeld met Vivus, 14.400, straks 28.800. Als je die samentelt, dat is 36.000 euro. Je kunt er elke keer iets mee doen. Dus ik vind dat, als we daar een beetje beter zouden naar kijken, als we dat iets zorgvuldiger zouden doen, als we misschien iets meer zouden geloven in de adviezen die de diensten naar voren brengen, dat we daar toch een serieuze, niet alleen een besparing kunnen doen, maar ook vermijden dat er daar nu burgers zeggen van, mijn architect heeft wel heel veel met de gemeente moeten overleggen, en dat is stilgelegen. Ik ga ook een keer overmacht inroepen. Ik ga ook een keer zeggen van, ik ga die leenstand niet betalen, want dat heeft hier allemaal veel te lang geduurd en het is schuld van de gemeente. Wij hebben daar nu een casus voor gemaakt, waar men dus kan naar verwijzen. Hè. Dus het gaat niet alleen over het geld, het gaat ook over het feit, als je het niet rigide toepast, dat je dan ruimte laat om interpretaties. En net de sterkte, vind ik, van een goed reglement, is dat het voor altijd en voor iedereen hetzelfde geldt. En dat je daar geen interpretaties loslaat, want dan wordt het moeilijk. Hè.
Maar dat reglement is ook al een stukje, Philippe, aangepast geweest. Het zou nu ook duidelijker zijn. Ik denk maar per 1 juli zou nu een foto genomen worden. Onze dienst is ook versterkt. Je weet dat of je weet dat niet, maar het is dan al een hobbelig parcours geweest met afwezigheden en ziektes. Ik spreek me er verder niet over uit. Nu is de dienst opnieuw bemand. Ik stel vast, want ik heb toch maandelijks een overleg met die persoon, dat het organisatorisch wel sterk zit, dat dat structureel ook aangepakt wordt. Dus eerlijk gezegd denk ik dat dat in de toekomst in ieder geval structureler zal opgevolgd worden. Nog een keer, ik ga me niet uitspreken over het verleden, maar toekomstgericht geloof ik daar wel in.
Maar ik zou toch wel graag nog een keer dan,
wat?
Niet nu, maar toch weten of dat reglement dat daar ingevoerd is op 1 januari 2023, of dat klopt, dat dat enkel voor volledig vrijstaande bouwwerken is. Want in dat geval, en ik denk dat er misschien nog wel een rechtszaak van zal komen, aangezien dat die
dat
partij een brief met zijn advocaat heeft gestuurd en die 20.000 euro heeft geclaimd. Dus het valt nog af te wachten of we dat gaan moeten betalen of niet. Niemand weet dat op voorhand. Maar misschien is het toch een element om eens mee te nemen en om eens naar te kijken. Want als het juist is, als het klopt, dan heeft men dus dat pand gesloopt zonder omgevingsvergunningen. Wat niet mag.
Als ik daar mag in toetreden, Filip. Die vrijstelling is vooral, de geest van die vrijstelling zijn vrijstaande constructies. Dat wil niet zeggen dat dat een vrijstelling is om vrijstaande villa's zonder vergunning te slopen. Want die wetgeving bestaat inderdaad al een paar jaar. En zeker niet dat er een deelmuur is. Maar als ik ook nog een keer mag over het andere gaan. Dus de overmacht die wordt aangeroepen in het geval van de...
Vivus.
Van Vivus, ja. Dat slaat dan over het feit... Dat gaat veronderstel ik over het feit dat er een procedure lopende was met de gemeente. Hè. Maar dat wil ook zeggen dat, als ik nu mag een andere casus gebruiken, voor het Biebke, die site, die zaten ook in een traject met de gemeente. Want er was daar zelfs een inmenging van Leidal en dergelijke. Dus eigenlijk mogen die ook hun leegstand ook terugvragen. Was is dat eigenlijk in hetzelfde geval?
Wat betreft Vivus is er geoordeeld geweest, dus dat inderdaad het leegstand oorzakelijk was aan de samenwerkingsovereenkomst van 2020, gesloten tussen de gemeente en tussen Vivus, waarbij dat er ook beslist geweest is om die mensen te gaan herhuisvesten.
Maar dat staat niet in die overeenkomst.
Nee, dat staat daar niet in.
Staat daar niet in.
Die overeenkomst maar, is een winvorm, is een deelname aan een winvorm. Dat is geen overeenkomst tussen Vivus en de gemeente.
En wat ik voor de rest ook nog een keer wil vragen, dus u zegt dat wij het advies van onze dienst daarin niet gevolgd hebben, maar ik weet niet hoe dat u dat ziet, Philippe. Want uiteindelijk maken zij een collegepunt op en hebben wij daar dat wel degelijk gevolgd zoals dat in het college gebracht geweest is.
Ja, u hebt daar wel duidelijk andere bronnen of informatie dan ik.
Maar ja, ik kan toch maar zien dat de ambtenaar die daar bevoegd voor is om zo'n dossier te gaan beoordelen en zo'n collegepunt op te maken, dat die toch gezegd heeft van kijk, ik stel dat zo voor aan het college en dat wij dat gevolgd hebben.
Goed, ja, we zullen het zien. Wij gaan dat eens voorleggen aan ABB.
U had dat al aangekondigd en allee, dat is ook het, ja, het recht dat jullie hebben. He.
Prima.
Nog vragen? Iemand? Nee. Kijk naar links. Ja, niemand vragen?
Ik heb nog een vraagje, Louis.
Ah, Jan Verijn.
In verband met Lisbona, burgemeester, we hebben daar een tijdje geleden voor samen gezien. Er was die kwestie van de illegale ophogingen en opvullingen. De mensen in de buurt lopen daar een beetje lastig van, door de vergrote kans van overstroming. Een kans die zich eigenlijk elk moment kan manifesteren. Dus ik vind dat eigenlijk tamelijk dringend.
Er is contact alleszins al geweest, ook met Leedal, Jan. Allee, het is niet dat wij stilgezeten hebben. Inderdaad, we hebben een goed overleg gehad, denk ik. Het is niet de bedoeling om dingen te laten aanmodderen. Maar ik vind het wel gevaarlijk om hier een aantal individuele zaken te bespreken.
Geen probleem. Wat je bedoelt met de dienst handhaving bij Leedal?
Ja, dat klopt. Ja.
Ja,
oké. Jan?
Dus Koppaard, ja. Zeg, ik heb mijn ongerustheid wel uitspreken over de fietsoversteek in Sint-Lodewijk.
De nieuwe school daar? Ja.
Ja, de kerkstraat en wijn, aan de frituur daar, aan het kerkhof. Ik denk dat er iets gemaakt geweest is die levensgevaarlijk is. Ik ben zelf een fan fietser. Ik ben er 100% van overtuigd dat de bedoelingen goed zijn. Wat er nog toe gaat gebeuren. We hebben over 2 weken de zaterdag in de spotter gezet. En waar geteld 1 persoon heeft er gebruik van gemaakt. Van alle fietsers die er gepasseerd zijn. Dus ik denk dat iets van een keer over na te denken van misschien aan te passen of te veranderen. Want dat klopt aan geen kant. Dat is een gevaarlijke situatie. Begrijp de bedoeling dat je wat verkeer vertragen. Maar voor de fietser is dat een oplossing. Die zegt van kijk, ik pak de gemakkelijkste weg. Ik doe dat niet.
Daar zegt u het zelf. Ik neem de gemakkelijkste weg. Maar ik stel vast, Jan, als ik mag handpikken, een beetje verder aan de café op de hoek met de Pladeistraat, dat je daar ook moet stoppen. En dat de fietsers daar ook doorrijden als er wagens afkomen. Iedereen moet zich aan de wegcode houden.
Ja, wel, ik vind dat je moet rekenen met dat is een gebrek aan inlevingsvermogen in mijn ogen. Ik kan dat maar zo vertalen.
Dat is uw mening,
weet,
ja.
Dat ik zelf een vervent fietser ben, dat ik veel fietsers ken, dat ik erover aangesproken heb.
Hoeven de rug, fietsen. Zeer hoeven de rug fietsen.
Voor mij wel, hè.
Ja. Dat is persoonlijk. En bij mij, Ante, dat ik...
Dat is persoonlijk.
Aanhaal,
ik spreek in het algemeen. Mensen, oudere mensen, die stoppen er ook niet voor. Die kiezen hun bakjes te weg. Schuin oversteken.
Dat is nogthans mooi uitgetekend, ja.
Dat is heel mooi uitgetekend. Dat is heel
met
dat is een mooi plaatje.
Rugdekking voor als ze weer vertrekken.
Maar veilig voor de fietser, het niets van doen. Nul. 0,000. En we gaan geen discussie over voeren. Ik wil daar een keer mee van kijk, het gaat er iets aangepast moeten worden. Simpel.
Je weet ook, Jan, dat ik hele dagen in het verkeer kom en ik moet hele dagen vaststellen dat er veel mensen zijn, zowel automobilisten, maar ook fietsers, die zich niet meer aan de regels houden. En dat is spijtig.
Sorry, ik onderbreek je, zelfs de Okra, uiteraard niet aan. Die zijn druk gepasseerd. Die zijn hun flank af doorgereden. Ik ben dan op, zeg ik.
Ja, collega Koppens.
Ja, ja. Ze waren misschien zonder uw begeleiding of flank, maar die zijn hun flagrant doorgereden. Hè. Basta, voert de kortste weg, schuin.
Okay.
Ik denk dat ik goed moet vanavond, dat is geen kritiek, joh. Dat is gewoon, ik pak dat gewoon mee. Voor de volgende keer, of kijk wat er kunt mee doen. Dank u wel.
Ja, het is niet gemakkelijk om de mensen het reglement niet volgen. Natuurlijk.
Als ik wel even collega mag toetreden, ik ben ook niet onbehendig op 2 wielen. Maar ik moet wel zeggen, dat zijn 2 hoeken van 90 graden. Ze liggen 90, 90. Je moet toch wel behendig zijn om ertussen te geraken. Dat is echt wel waar. En ik denk, iemand die niet zo behendig is, en zeker nu met elektrische fietsen,
ja,
moesten ze
iemand
schuin,
met rechtse fiets, ik zeg maar iets. Iemand die boodschappen doet, die houdt er een kip, ik zeg maar iets. Dan houdt er een mens, die mens stopt niet. Wat doet de mens? Hij bent in beweging, hij wil in beweging blijven. Heel simpel uitgelegd, het gaat hem daarover.
Heel juist, vandaar dat ze op de einde van de Kerkstraat ook niet stoppen en de Pladeistraat opreen zonder te kijken. Dus ze blijven in beweging.
Er zijn nog veel punten van, joh, maar het gaat niet over dat bepaalde
laatst
punt.
Bijna een fietsen daarmee gehad. Zoals dat niet rap reed natuurlijk, kwam met zo'n derde.
Bijna rap reed,
oké, Jan, dat is meegegeven. Dank u. We gaan over tot geheime zetting.